Goed, allen weer hartelijk welkom. We willen met elkaar weer beginnen een stukje te lezen. En het is alweer een maand geleden, dus het kan geen kwaad om weer de geschiedenis met elkaar te lezen. En ik wilde lezen Genesis 12, de versen 1 tot en met 7. Genesis 12, de versen 1 tot en met 7. En dan zal het vanavond gaan met name over de versen 4 tot en met 7. Genesis 12, de versen 1 tot en met 7. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toentertijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: uw zaad zal ik in dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar, de Heere, die hem verschenen was. We willen ook iets zingen met elkaar uit dat leven van Abram, en wel uit Psalm 56... en daarvan het vierde vers, Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Psalm 56 en daarvan het vierde vers.
Is unrun.
Goed zo, dan eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo bent u het die in uw goedheid ons hier samenbrengt. Zo midden in de week om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt vanuit uw woord. We mogen samen het leven volgen van de Vader aller gelovigen, Abraham, uw kind en knecht. En wij vragen het u of gij ons vanavond wilt inleiden in al de heilgeheimen van uw woord. Heer, er is zoveel te leren, maar dan moeten wij ook geleerd willen zijn. En daarom bidden wij u, maak ons heilig verlegen om dat onderwijs op de leerschool van vrije genade. Maak ons daar leerlingen op, heilbegerige leerlingen. Hongerige leerlingen, die verlangen naar het onderwijs, die uitzien naar uw woord, die verlangen naar een kruimel van dat brood dat er valt van de tafel voor hondekens, voor mensen die iets verstaan van wat eenmaal Mefiboset uitriep. Wat is het dat gij aan mij gedenkt, dat ik toch niet anders ben dan een dode hond? Heer, als dat vanavond inleving is en beleving, dan wordt het zo'n wonder dat u ons nog spaart en draagt. Dat we vanavond nog zo bij elkaar mogen zijn. En dat u vanavond nog voedsel wilt aanreiken. Het kinderbak oplichten om nog te verkwikken, te onderwijzen, te leren. En zo vragen wij u of u zelf door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Want het kan niet om ons. Want als u met ons moet doen nadat wij verdiend hebben, Heer, dan kunt u nooit meer naar ons omzien. Maar nu wilt u vanavond nog bemoeienis met ons hebben. Want het woord mocht opengaan. We mochten het al lezen. We mochten samen ervan zingen. En geef dat dat de taal is van het hart. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Heer, dat is het heilgeheim van al uw kinderen. Dat ze het weten mogen, dat u van hen afwijkt. Ook al lijden ze hier een zwervend bestaan, ze weten dat gij hun tranen, die ze zo menigmaal in het verborgen voor uw aangezicht schreien, door u in uw fles bewaard zijn. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gij houdt er een zwervend volk op aard na. Een volk dat hier een vreemdeling is. Dat hier niet thuis is, maar dat wel een thuis heeft, daarboven, in dat hemels Jeruzalem, dat wacht, dat beloofde Kanaan. Daar zullen al de pelgrims eenmaal thuis komen. Want dat hebt u beloofd, er zal geen klauw achterblijven. En geef dat we vanavond ook iets van mogen ervaren. Als u van ons af weet, dat het dan zo waar is. Wat sterveling zou mij dan schenden? Niets maakt mij vervaard. Dat is de taal des geloofs. Als ze weten mogen in u geborgen te zijn, dan vrezen ze geen dood en hel. Want dan weten ze voor eeuwig in u geborgen te zijn. Maar o, als ze op zichzelf zien, dan vrezen ze zo. Dan zijn ze vol van angst en roepen ze met de discipelen uit. Wee ons, wij vergaan. Daarom bidden wij u, verkwik ons toch door uw grote daden. Richt ons op en geef ons kracht en moed. En degenen die u niet vrezen, die vanavond ook luisteren, misschien wel met dat stille verlangen in hun hart. Heere, spreekt u ook tot mij. Laat het woord dan vanavond zijn kracht mogen doen. En geef nog dat een onbekeerd is en het hart gegrepen mag worden. Want we worden al ouder en we zoeken daarom uw aangezicht. Geef dat we voorbereid mogen zijn. Als de tijd des levens voorbij is, dat we dan in u geborgen mogen zijn. Grote koning, zie zo vanavond op ons neer. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook hen een zegen bereiden in de stilte van hun kamer, waar ze met ons meeluisteren. dat uw woord ook daar tot rijke zegen mogen zijn. Gedenk zo heel de gemeente. Gedenk allen die ook vanavond, waar ze zich ook bevinden, in hun gezinnen, misschien nog op een vergadering of waar dan ook. Heere, gedenk heel de gemeente. En wil gij rijk onder ons werken en verzoenen al onze zonden. Zo heffen wij onze handen op tot u. Ontfermt u zich over ons en verlaat ons niet. Wij vragen u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Vrienden, wij waren de vorige keer geëindigd met die heerlijke zegen die Abraham van de Heere gekregen heeft. En dan lezen we met elkaar verder in het vierde vers. En Abraham trok heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. Abraham toog heen. En laat dat vanavond voor ons allemaal weer een wonder zijn dat de Heere Abraham opgezocht heeft in Haran. Als de Heere niet in Haran tot Abraham voor de tweede maal gesproken had, dan was Haran voor Abraham de plaats gebleven waar hij altijd zou zijn verbleven. Maar het is nu de Heere die hem opnieuw roept, eerst uit Ur der Chaldeeën, maar nu ook uit Haran. En dat is nou telkens weer het wonder dat God het volhoudt met mensen die het niet volhouden, maar die het zo gauw moe zijn en opgeven. Ik zei het al, als het aan Abraham gelegen had, had hij Haran nooit verlaten. En daarom in die roeping van Abraham voor de tweede maal schittert opnieuw de trouw van de Heere. Hij zorgt er zelf voor dat zijn kinderen thuiskomen. Uit zichzelf zou er nooit een van ons in het hemels Jeruzalem aankomen. Wij van nature geven de strijd al zo gauw op. We zijn nog maar net op weg. Of we worden al tegengehouden door allerlei beslommeringen. En we willen maar blijven in Haran. U kunt dat zo heel duidelijk zien in de geschiedenis van Bunyan als hij die tekent van christen in de christenreis. Als daar christen in stad verderf wakker geschud wordt en hij gaat lezen in dat boek en hij ziet dat de stad des verderfs omgekeerd wordt, dan gaat hij naar al de mensen in de stad en hij zegt, kom vlucht met mij uit deze stad. En dan zien we dat er iemand met hem meegaat, gezeggelijk. Iemand die zich zo op het eerste gehoor laat overtuigen om ook mee te gaan. Maar dan bij die eerste tegenslag, als ze zo heel onverwachts wegzinken in die poel moedeloosheid, dan hoeft het van gezeggelijk al niet meer. En als hij eruit weet te klauteren, dan schelt die christen nog wat toe en hij smeert hem en hij maakt dat hij gauw weer in stad verderf komt. En zo is het met de mens ook. De weg naar Christus laat hij zich zo gemakkelijk door moedeloosheid, door tegenslagen terugbrengen in de stad des verderfs. En daarom zien wij dat het begin uit God moet zijn. Als het begin niet uit God is, zal het eind ook niet uit God zijn. Hij is het begin, de voortzetting en de voltooiing van het werk der zaligheid. En dan moet ik denken aan wat ik eens las van een man die in het gezelschap zijn weg aan de vromen mocht verklaren. En toen hij verteld had hoe de Heere zijn leven geleid had, toen sloot hij zijn vertelling af met deze woorden. God heeft wat gedaan en ik heb wat gedaan. En toen de vromen dat hoorden, toen fronste zijn wenkbrauwen. Wat bedoelt die man? Zou het dan toch een halve remonstrant zijn als hij daar zegt, God heeft wat gedaan en ik heb wat gedaan? En toen vroegen ze hem natuurlijk om omheldering en zeiden, wat bedoel je toch met die laatste woorden? En toen zei hij, ja, God heeft het gewerkt en ik heb niet anders gedaan dan tegengewerkt. En dat zien wij ook in deze geschiedenis. De Heere moet Abraham weer opnieuw roepen. Hij is telkens weer de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En zien we dat ook niet als de Heere zijn volk uitleidt uit Egypte. Dan zien wij dat als het aan het volk gelegen had. Bij de eerste de beste tegenslagen, al bij Mara. Dan waren ze alweer teruggekeerd. Gemurmureerd. Maar de Heere, hij moet zijn werk voortzetten en voltooien. En dat brengt ons vanavond bij onszelf. Is dat ook niet uw en mijn ondervinding? Dat u het zo gauw moe bent om de voetstappen van Christus te drukken. Dat u maar steeds verlangt naar vleeselijke rust en aards gemak hier beneden. Dat u zo gauw tevreden bent met de omkering in uw leven. Die uitwendige verandering. De ernst die er in uw leven gekomen is. En dat u daar met Abraham in Haran wilt rusten. Maar het is niet genoeg om uit Ur der Chaldeeën naar Haran te gaan. U moet op weg naar Kanaan. Daar moet u zijn. En daarom als u vanavond nog rust. In die eerste uitleidingen uit Ur der Chaldeeën. Die verandering in uw leven. Die ernst die er gekomen is. O, rust daar toch niet in, want het is levensgevaarlijk. Tera, hij stierf in Haran, achtergebleven. Daarom klinkt het vanavond opnieuw tot u en tot mij. Ga uit. En Abraham, als hij dan voor de tweede keer de stem van de Heere hoort, dan gehoorzaamt hij. En Abraham trok heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En dat staat er heel nadrukkelijk bij, geliefden. Gelijk de Heere gesproken had. Geheel overeenkomstig de woorden van de Heere handelt hij. Hij gaat niet met de Heere onderhandelen en zegt, kunnen we niet bijvoorbeeld hier nog een tijdje blijven? Of moet het nou echt naar Kanaan? Is er dan geen andere weg? Nee. Maar hij gaat op het bevel van de Heere. En in zijn hart zou iets geleefd kunnen hebben van wat de dichter later zegt. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Want dat laat ons Paulus zo duidelijk zien in Hebreeën 11. Waar hij op een indrukwekkende wijze getuigenis geeft van Abraham. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan. Niet wetende waar hij komen zou. Jaren van zwerven liggen voor hem. Allerlei gevaren bedreigen hem. Maar hij gelooft in de Heere en hij gehoorzaamt hem. En dat zal heel het leven van Abraham kenmerken. Gaan naar de plaatsen die de Heere hem wijst. Telkens weer wordt hij door de overmacht van Gods genade ingewonnen om te volgen. En zo is dat telkens weer dat het woord van de Heere kracht doet in het hart van zondaren. Het is die krachtdadige, die onwederstandelijke roeping van de Heere. Als hij gaat spreken, dan moet een mens volgen en leert hij volgen. Gehoorzamen aan het woord van de Heere, dat is een vrucht van dat nieuwe leven. Gehoorzaamheid en geloof, ze gaan onafscheidelijk samen. En zo zal hij gaan zwerven. Zwerven een onbekende weg tegemoet. Op weg naar het land dat de Heere hem wijzen zal. En we komen dat steeds tegen, zo zei ik. Het is kenmerkend voor het leven van Abraham. Dat de Heere tot hem spreekt. En dat hij gehoorzaamt. In de eerste plaats kunnen we denken aan de besnijdenis. En God zeide tot Abraham. Al wat mannelijk is. Zij u besneden. En dan lezen we. En Abraham, 99 jaar oud, zijn de wet besneden. We kunnen denken aan het wegzenden van Ismaël de woestijn in. God zeide tot Abraham. Doe al wat Sara u zeggen zal. En dan lezen we. En Abraham gaf Hagar het kind en zond het weg. We kunnen in het bijzonder ook denken aan het bevel van de Heere. In Genesis 22 om Isaac te offeren. En God zeide tot Abraham, offer hem aldaar. En Abraham brond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar. Telkens weer En God zeide tot Abraham. En Abraham gehoorzaamt. Zelfs al kost het hem zijn eigen zaligheid in het offeren van zijn zoon. En in dat onvoorwaardelijk gehoorzamen van de Heere schreef iemand eens: dit gehoorzamen typeert Abraham als een profetische figuur. En dan verwijst hij naar het leven van Hosea, die ook zo'n onbegrijpelijke opdracht van de Heere kreeg. Als daar staat, en het begin van het woord des Heeren tot Hosea was: ga heen, neem u een vrouw der hoererij en kinderen der hoererij, want het land hoereert ganselijk van achter de Heeren. Dan krijg je die gehoorzaamheid. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. Daar heb je dat kenmerk van de gelovigen, van Gods kinderen. Gehoorzamen. Het woord van de Heer. Ook al kunnen we er niets en dan ook helemaal niets van begrijpen. Een profeet des Heeren. Trouwen met een hoer. Abraham toog uit. Hij geloofde in het woord des Heeren en hij ging met de Heeren. En ik zei al, dat is het telkens weer wat dat leven typeert. Van dat onvoorwaardelijk overgeven aan het woord des Heeren, daar alleen op vertrouwen. En de Heere zal daar later zijn verwondering over uitspreken, als hij dat ook bemerken mag bij die Romeinse hoofdman. Als die bij de Heere komt en zegt: spreek slechts één woord, Heere, en uw knecht zal gezond zijn. Dan lezen wij: voorwaar, zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch zeg ik u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten, koninkrijk der hemelen. Daar zullen ze aan mogen zitten. Wie? Zij die de Heere voor waar hebben leren houden in hun leven. Die zich geheel aan de Heere hebben leren overgeven. Tegen hoop, op hoop. Het alleen van hem hebben leren verwachten. Als u nou vraagt: wat is nou geloven? Dan komt dat hier zo duidelijk naar voren. In dat leven van Abraham. Het is dat onvoorwaardelijk. Doen gelijk de Heere spreekt, op dat woord van de Heere geloven, ook al gaat er alles tegen in. En zo gaat hij. En dat woord en Abraham toog heen, dat is ook heel kenmerkend. Dat is het tweede aspect van het leven van hem. En het leven van Gods kinderen is dat dat gekenmerkt wordt door een uitgaan. Ik wil wat voorbeelden geven uit het boek van de Heeren. Over dat uitgaan, dat uittrekken. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacob. Als hij is bij Laban, dan wil hij daar ook allemaal maar blijven. Maar dan zegt de Heer ook tegen hem: en de Heeren zeide tot Jacob: keer weder naar het land uw vaderen. Het geldt ook van het volk Israël als het in Egypte is. En het geschiedde na 430 jaar dat al de heren des heren uit Egypte gegaan zijn. We kunnen denken aan de geschiedenis van het volk Israël in Babel. Zoals ze dat lezen, dat er een rest mag terugkeren. Dit zijn de kinderen van het landschap die optogen uit de gevangenis van de weggevoerden. En tenslotte lezen van Jozef, de man van Maria, wanneer hij in Egypte is gevlucht. Hij de boodschap van de engel des Heeren krijgt, die zeide tot hem: trek in het land Israël. Elke keer zien wij dus weer in de geschiedenis die de Heeren gaat, dat ze uit moeten trekken. Dat ze iets moeten verlaten. Abraham Ur der Chaldeeën Haran. Jacob moet Laban verlaten. Israël uit Egypte. Israël uit Babel. Jozef uit Egypte.
En dat brengt ons ook bij deze vraag. Zijn wij ook uitgetogen? Weet u daar ook van in uw leven? Dat u wat hebt leren achterlaten? Wat hebt leren loslaten? Wat hebt leren opgeven? Waarin uw hart aan vastzat? Waar u thuis was? Maar waar nu een scheiding is gevallen, dat u niet meer terug kan. Abraham toog uit. Abraham had daar twee keer de stem van de Heere voor nodig, in Ur en in Haran. Denk eens na. Overzie uw leven eens terug. Hoeveel keer heeft de Heere het niet tegen u gezegd? Ga uit de wereld. Uit dat krom en verdraaid geslacht. Ga uit het huis van de dienstbaarheid. Hoe menigmaal heeft het niet geklonken in uw leven. Bekeert u. Dat is trek uit. Verlaat. En kom tot mij. Mag ik het eens zo zeggen? Kunt u het niet meer uithouden in het Egypte der zonden? Maar dan moet ik alles loslaten. Ja, dat is zo. En dat is ook heel kenmerkend voor het leven van Abraham. Want als Abraham uit Haran gaat, dan staat er zo heel nadrukkelijk bij dat hij 75 jaar oud was. En zijn vader is dan 155 jaar oud. En die moet hij achterlaten. Vader Terah leeft nog 60 jaar nadat zijn zoon vertrokken is. Abraham moet dus alles loslaten, ook zijn vader. En dan wordt het waar wat de Heere zegt. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dat is heel scherp. Maar de Heere vraagt u ook helemaal, met heel uw hart. En leg dat er nou eens naast. Van wie hou je nou het meest? Van je man? Van je vrouw? Van je kinderen? Van jezelf? Of mag je nou door genade zeggen? Deze is mijn liefste. Alles aan hem is gans begeerlijk. En als je dat nou door genade mag zien, dan alleen kun je vader of moeder loslaten. En zo kon ook Abraham alleen ziende op Christus. Haran en zijn vader achterlaten. Als hij dan wegtrekt, dat brengt ons bij een volgende gedachte. Dan lezen wij, hij nam al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden. Wel, dat eerste woord dat levert niet zoveel moeilijkheden op als dat uitgelegd moet worden. Alle haven die hij had, daar kunnen we denken aan het vee wat hij inmiddels had, het geld, zijn huisraad. Maar bij het woord zielen, daar moeten we wat meer over nadenken. Wat zou dat betekenen? Wel, zielen, dat kan hier duiden op mensen, op personen, op slaven, slaven met hun kinderen. En het is heel mooi waar een Joodse rabbijnse uitleg op wijst, de Midrash. Die zegt dat er rondom Abraham in die dagen een gemeente was ontstaan. De Midrash, dat is de uitleg van de rabbijnen die ontstaan is zo vanaf het begin van de jaartelling tot de vijfde eeuw na Christus. Dat is een uitleg van de boeken van Mozes met name, waarin zij allerlei wettische voorschriften gaven, maar ook praktische en stichtelijke en verklarende uitleg bij het Oude Testament. En zij zeggen dus, die rabbijnen daar rondom Abraham, daar in Haran, had zich een gemeenschap van gelovigen zich ontwikkeld. Door het leven van Abraham daar, met Sarai en met Lot, waren er mensen tot bekering gekomen. En dat zou best wel eens waar kunnen zijn. Dat woord zielen, dat je ook met levens mag verklaren, die daar verkregen werden. Mensen die tot het leven gebracht werden, die daar in het leven en in de omgang met Abraham iets van de Here hebben mogen leren kennen. En wat zie je dan ook dat Gods weg soms zo wonderlijk kan zijn. Want terwijl Abraham toch van zijn plaats was door daar zo lang te blijven in Haran, gaat de Here toch met een kromme stok een rechte slag toeslaan. En worden er mensen tot bekering gebracht die nu met Abraham ook meetrekken. En het tweede wat je erin opmerken mag, dat de Here zo goed is voor Abraham. Want Abraham moet eigenlijk alles loslaten. Zijn land hebben we gezien, zijn maagschap, maar ook zijn vader en zijn moeder. Maar als je dat allemaal voor de Here mag verliezen, krijg je er van de Here nieuwe vrienden voor terug. En dat is ook een rijke en troostvolle gedachte. De Here vraagt alles van je. Maar hij is zo goed. Hij geeft je er zo oneindig veel voor terug. Zielen hebben ze daar verkregen. En dat brengt ons ook weer bij een persoonlijke vraag. Is er ook wel eens iemand door u gewezen op die smalle weg ten leven? Kunnen mensen aan u zien dat u met de Here wandelt? Zo'n prachtig woord wat wij lezen in Zacharia 8. Dat daar 10 mannen komen bij die Joodse man en zijn slip aangrijpen en zeggen: wij zullen met u gaan. Waarom? Omdat wij zien dat de Here met u is. En dat is allereerst een vraag voor mijzelf. Ziet u dat aan mij? Dat de Here met mij is. Zien de mensen in de gemeente het aan u? Dat de Here met u is. Zien uw kinderen het aan u? Ouders, dat u met de Here leeft. Abraham zijn omgang daar in Haran is tot zegen geweest. En laat het ook in ons leven het verlangen mogen zijn dat wij tegen anderen mogen zeggen: kom, ga met ons en doe als wij. Het zijn er heel wat geweest uiteindelijk die met Abraham mee uittrekken uit Haran. Want als we een hoofdstuk of wat verder lezen in Genesis 14, het 14e vers, dan zien wij daar dat Abraham al in staat is om een leger van ruim 300 man op de been te brengen. Dus het zijn er heel wat die inmiddels met Abraham mee uit Haran trekken. En dan een nieuwe gedachte. Ik wil vanavond ook wat stilstaan bij iemand die in de schaduw leeft van Abraham, maar wiens leven ons ook heel wat te zeggen heeft en die ook telkens weer het pad van Abraham zal kruisen. En daarom gaan we vanavond ook met hem wat nader kennis maken. U zult wel begrijpen wie ik bedoel. Het is de neef van Abraham, Lot. En dan bladeren we dus even met elkaar wat terug naar Genesis 11, vers 27. Daar komen we voor het eerst met Lot in aanraking. En dan lezen we: en Haran gewon Lot. Haran, dat is de derde zoon van Tera. Een jongere broer van Abraham. En Haran, hij noemt zijn zoon Lot. En nu weten wij allemaal wel dat de naamgeving in het Oude Verbond, in het Oude Testament, meer in zich had dan in onze dagen. Wij geven een kind een naam die we mooi vinden, of we eren onze ouders door te vernoemen. En soms kan er ook wel eens iets zijn dat we een kind een Bijbelse naam geven, waarin iets door mag klinken van het verlangen. Maar toch is dat niet zo algemeen als in het Oude Oosten. Daar was een naamgeving toch wel heel iets wezenlijks en drukte het wel iets bijzonders uit. En we zien dat bijvoorbeeld wanneer de zoon geboren wordt van Jacob, Esau, dan wordt hij genoemd Ezo omdat hij rossig is. Of je kunt bijvoorbeeld denken aan Pinaas, omdat hij heel donker is. Zwart betekent dat Pinaas. En zo wordt er in de namen ook van alles ingelegd en bedoeld. En zo hebben ook Haran en zijn vrouw deze jongen een naam gegeven. En zijn naam is Lot. En dat betekent sluier. En wij kennen dat ook wel in ons Nederlands taalgebruik. Als we zeggen er ligt een sluier over, dan weten we het niet zo goed. Dan is het wat verborgen, versluierd. Wel, in die naam hebben Haran en zijn vrouw vermoedelijk iets uitgedrukt van: wij weten niet wat de toekomst is, die ligt in de handen van de afgoden. De toekomst voor onze jongen is verborgen en ze ligt in de macht van de goden. Het is in de schoot van de goden wat er met onze jongen zal gebeuren. En ook dat vinden we terug in de naam van de vader, Haran, wiens naam betekent de sterke. En daar zie je ook weer zo'n aardsgericht begrip en vandaar verwachten we het van. Laat deze jongen een sterke man mogen zijn, een sterke jager. En in deze twee namen, Lot en Haran, zien wij ook iets van het verschrikkelijke afwijken van dat volk van Sem. De godzalige Sem, hun voorvader. En ook in deze naamgeving zien wij hoe het nageslacht van Sem in de afgoderij terechtgekomen is. Het leven draait alleen maar om de dingen van hier beneden. Geen verwachting meer van de God van Noach. Geen verwachting meer van de God van Sem. En daarin zien wij ook iets van een waarschuwing tot ons komen. Genade is geen erfgoed. Ook al hebben wij in ons voorgeslacht godzalige vaders en moeders, dat betekent niet dat wij als vanzelf bij dat woord blijven. Lot, een sluier, zijn leven ligt in de handen van de goden. Haran, de sterke, we verwachten het van onszelf. Lot heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn jonge jaren, want hij heeft al heel vroeg zijn vader moeten verliezen. We lezen dat in het 28e vers. En Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Tera. En dat is heel wat. Er zijn er ook onder ons die daar iets van verstaan. Het is heel wat om een kind te moeten verliezen. En het is heel wat voor Lot om zijn vader te moeten verliezen. We mogen de Heere wel dankbaar zijn als we voor deze slagen bewaard zijn. Maar ik zei het al, Haran, hij werd genoemd de sterke. Maar wat blijkt het toch een dwaasheid van een mens? Want wat blijkt hier toch de sterke? Het is enkel ijdelheid. Als een gezonde baby ter wereld gekomen, als een sterke jongen opgegroeid en zo als een bloem afgemaaid. En daarom, hoe erg het ook is voor oude vader Tera en voor het kind Lot, het is het allerergste geweest voor Haran zelf. Want hij moest God ontmoeten. En hij was een afgodendienaar. Haran vertelt ons vanmorgen: ik stierf als een afgodendienaar. En ik ben voor eeuwig verloren gegaan. Als een sterke boom geveld in de kracht van zijn leven. En toen werd het voor Haran eeuwigheid. Hij moest verschijnen voor de God van zijn vader Sem. En dat sterven van Haran in de kracht van zijn leven, dat bepaalt u en mij en jou er vanavond bij, dat wij sterfelijke mensen zijn. En laat dat ook vanavond in mogen dringen in u en in mijn hart. Dat het ook het sterven van Haran ons er vanavond bij bepaalt, bij de bede: Heere, doe mij toch kennen hoe vergankelijk ik ben. Heere, doe mij toch verstaan dat ik een man ben, wiens leven een hand breed is. Heere, geef mij een wijs hart, dat ik mijn dagen tellen kan, omdat ik me voorbereiden mag op die nimmer eindigende eeuwigheid. Haran stierf. Tera blijft achter. Dan moet ik ook denken opnieuw weer aan dat boek van de christenreis. Christen, hoe is hij bespot toen hij uit de stad verderf ging? En zal Abraham en Lot, zullen ze ook niet iets gedeeld hebben in die spot? Wie gaat er nou weg uit Haran? We hebben het hier toch heel goed. Maar we moeten weg, zegt Abraham. En dan gaat Abraham weg. En hij neemt Tera mee uit Ur der Chaldeeën. Lot, hij wordt meegenomen, zo staat het. Uit dat eerste gaan uit Ur der Chaldeeën van Lot naar Haran toe, weten wij niet of dat nou uit het ware geloof bij Lot geweest is, of dat hij meegegaan is, omdat Abraham gezien gezegd heeft, man, ik heb geen kinderen, je bent mijn neef, ga met me mee, je zult mijn erfgenaam zijn, we weten het niet. Eén ding weten we wel, dat hij uit Ur der Chaldeeën meegegaan is. En dat moet ook voor Lot een hele stap geweest zijn. Want Lot, zo zeiden we, zijn vader is overleden en daarmee is Lot al erfgenaam geworden van al de bezittingen van zijn vader. En daarmee kreeg hij ook een vooraanstaande positie in de kring van de familie. Hij was nu immers de oudste geworden van de clan. En toch laat hij dat alles ook varen. Hij gaat mee. En hij wil ook alles loslaten, de zekerheid en de gerustheid, maar hij gaat ook mee. Dan zien wij ook dat er een scheur valt in de familie. Overal waar de Heere gaat werken, komen scheuren. Mensen die meegaan en mensen die niet meegaan. Mensen die tot het geloof komen en mensen die zich blijven verzetten. Lot gaat mee, anderen blijven achter. Lot gaat mee. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als Abraham uit Haran vertrekt. Dan gaat Lot opnieuw mee. En we kunnen ons afvragen, is hij dan echt een meeloper? Er zijn erbij die zeggen dat van Lot. Zeggen, nou, hij is nooit uit zichzelf meegegaan. Lot wordt elke keer door Abraham bij de hand genomen en hij gaat mee omdat Abraham het gezegd heeft. Ze zeggen van Lot, nee, hij is nooit zo krachtig geroepen op de stem van de Heer als Abraham. Toch zeg ik nee. Ook bij Lot is het duidelijk geworden bij Haran dat hij meegegaan is omdat God hem riep. Wel, dat maak ik op uit het vierde vers. Daar staat het heel duidelijk. En Lot toog met hem. En we hebben net gezegd, dat woordje is nou zo kenmerkend, dat hij uittoog. Zoals Abraham toog uit Haran, zo staat het er nu ook persoonlijk van Lot. Daarin komt naar voren dat het een beslissing is uit het hart van Lot om ook mee te gaan met Abraham. Nu, voor de tweede keer geroepen is, gaat hij ook mee. Ook nu besluit hij om alles achter te laten en met hem mee te gaan. Zeker, het is waar. Het leven des geloofs komt in het leven van Lot niet zo naar voren als bij Abraham. En in die zin zou je kunnen zeggen, is die naam wel typerend voor zijn leven. Er ligt iets van een sluier over dat leven van Lot. En het is dat Petrus het later zal schrijven dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde. Want anders zouden we misschien wel gezegd hebben, het is toch wel droevig afgelopen met Lot en zijn dochters daar in Zoar. Lot, hij toog mee uit. Ook hij wordt ingewonnen om mee te gaan, die onbekende reis tegemoet. En dan staat er het nog een keer. En ook dat is elke keer weer zo opmerkelijk om die dingen eens te overdenken. Want dan staat er vervolgens van Lot, en Abraham nam Lot, zijn broerszoon. Dus eerst lezen we, en Lot toog uit. Waar we iets zien van die zelfstandige beslissing van Lot. Maar aan de andere kant staat er, en Abraham nam Lot. En daarin zien wij ook iets schitteren van het nieuwe leven in Lot. Want hij onderwerpt zich aan zijn vader, om het zo te zeggen, zijn geestelijke vader, zijn oom Abraham. Er klinkt iets door van onderdanigheid aan de ouderen. Zoals Sarai meegenomen werd als vrouw van Abraham, zo laat hij zich nu ook als jongere door Abraham meenemen. Terwijl dat helemaal niet in de natuur ligt van Lot. Want straks zullen we ook die andere kant zien van Lot. Dat hij strijdvaardig is en voor zijn eigen rechten opkomt. En ook het beste uitzoekt voor zichzelf. Maar hier zien we iets van dat nieuwe leven. Van die onderworpenheid. Van die achting voor zijn oom Abraham. En dat heeft ons ook weer zoveel te zeggen. Kennen we daar ook iets van om ons te laten leiden? Ik moet zo denken aan de opmerking die professor Baars maakte op die ambtsdragersconferentie. Dat het gezag van het ambt aan alle kanten wordt aangetast. Dat we niet meer willen buigen voor de dienaren van Christus, de ambtsdragers. Voor Lot was het vanzelfsprekend dat Abraham de leiding had in de reis, de onbekende reis. Het mag ons elke keer weer afvragen, zijn wij ook nog bereid om te luisteren, ons te onderwerpen in ons huwelijk, in de gezagsrelaties waarin we staan, op school, op ons werk, waar dan ook. Hebben we dat ook niet vaak gezien in de kerk? Dat de strijd vaak ging om eer en niet om de leer, omdat men zich niet aan elkaar wilde onderwerpen, niet wilde dienen door de liefde? Zou er niet heel veel aan kwesties opgelost zijn als we met Lot ons lieten leiden? Lot gaat mee en zij togen uit naar het land Kanaan. En ik heb er de vorige keer al ook op gewezen, hier moeten we ook weer opmerken dat hij daaruit niet wist waar Kanaan lag. Maar dat Mozes dat later ter toelichting als het ware toegevoegd heeft waar zij naartoe gingen. Abraham wist de bestemming niet. Van Abraham gold wat de Heere later zeggen zal: ik zal de blinden leiden door een weg die ze niet gekend hebben. Abraham wist het niet, Sarah wist het niet en Lot wist het niet. Maar de Heere wist wel de weg die ze gaan zouden. En dat is ook weer zoiets. Laat dat ook telkens weer in uw leven zijn. Heere, leid u mijn leven en leer mij volgen stap voor stap achter u aan. Wie zo mag wandelen achter de Heere aan, zal thuis komen. Want dat brengt ons bij onze volgende gedachten. Als we verder lezen, dan zien we dat ze aangekomen zijn in Kanaan. Daar zorgt de Heere zelf voor. Er is niemand omgekomen op die grote en gevaarlijke reis. Ze zijn allemaal aangekomen in het beloofde land. O, daar ligt dat troostvol in. Als de Heere begint, zal hij ook voleinden. De Heere laat het werk van zijn handen niet varen. En daarom zal het einde ook het begin van het leven verklaren. Wat een troost is het voor ze dat ze daar komen, terwijl ze het niet konden bekijken. En laat dat ook een troost zijn als je vanavond hier zit en zegt: Heer, ik kan het ook niet bekijken in mijn leven. Ik weet ook niet waar het eindigen zal. Zal ik ooit wel thuiskomen in dat land der beloften? Dan staat het hier zo: en zij kwamen aan te Kanaan. Laat dat dan uw troost mogen zijn. We zullen aankomen. Hoe dat de reis ook gaan zal. En welke krommingen het leven ook kennen zal. Hij brengt thuis. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag: door wie laten wij ons leiden? Laten wij ons leiden door het woord van de Heere? Is dat ons kompas? Is dat onze gids? Of laten wij ons nog steeds leiden door onze eigen inzichten? Door ons eigen verstand? Door onze eigen begeerte? Wat drijft u nou in uw leven? Wat bepaalt de koers van uw leven? Is het ten diepste achter alles de leidsman, de vorst der duisternis? Ik zeg het nogmaals, de Heere roept. Hij roept bewogen, ernstig, liefdevol. Zeg nou eens de dienst van de Heer op. Mag ik het eens vragen, u die al wat ouder bent. Waarom zeg je de dienst aan de vorst der duisternis niet op? Waarom laat je nou alles niet eens los? Denk nou eens een ogenblik na. Alles waar je hart aan vastzit. Kan het je helpen als je straks, als God het je nog geeft, een sterfbed krijgt? Kan het je dan echt bewaren? Waar je nou zo druk mee bent. Waar nou je handen zo vol van zijn. God zegt, laat het nou vanavond los. En ik zal je vastgrijpen. God roept Abraham. Hij roept u. Geef uw verzet vanavond toch eens op. Ze komen aan in Kanaan. Kanaan, waar lag dat nou precies en hoe groot was dat nou? Wel, daar wordt in het begin nog niet zo heel veel over gezegd. We kunnen er iets over lezen in Genesis 10, het 19e vers. En de landpalen der Kanaïten was van Sidon, waar gij gaat naar Gera tot Gaza toe. En waar gij gaat naar Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim tot Laza toe. Wel, dat is een hele grove aanduiding en u moet het straks ook maar even daar op de kaart nog wat bekijken. Maar die aanduiding is ongeveer Sidon, dat ligt in het noorden, dat is een landstreek waarschijnlijk, niet het plaatsje Sidon, waar we later nog wel eens van horen, maar het is meer een landstreek in het noorden. Dan aan de westkant heb je natuurlijk de Middellandse Zee. En dan krijg je onderaan Gerar, dat is een van de laatste plaatsen aan de kust, op weg naar Egypte. En dan krijg je die plaatsen Sodom en Gomorra, daar in het zuidoosten, Adama en Zeboim. En Laza, dat weten we niet waar dat precies gelegen heeft. Dat is een onbekende plaats. En als je dan weer naar boven gaat, krijg je de Dode Zee en de Jordaan. Wel, dat is zo grofweg het land Kanaan waar Abraham aangekomen is. Meer nauwkeurig kunnen we het lezen in Numeri 34. Daar krijgen we een wat duidelijker omschrijving van het land Kanaan, zoals het ook geweest is in de dagen van onze koning Salomo. Abraham, hij komt dus in dat land Kanaan en dan blijft hij daar doortrekken totdat hij komt in Sichem. En vermoedelijk, en als u dat straks ook op die kaart kijkt, dan ziet u dat hij gekomen is langs Damascus, een oude stad. En waarom denken wij dat wel? Omdat we later horen dat zijn huisknecht, zijn rechterhand, is Eliezer de Damaskener. Iemand die afkomstig is uit Damascus. En waarschijnlijk heeft hij daar in Damascus op die tocht, heeft hij Eliezer ontmoet en is met hem meegegaan. Daar door Damascus heen trekkend komt hij in een prachtige vallei, vol met vruchtbare weidegrond. Maar toch gaat hij door. Hij blijft hier niet rusten, hoewel het een mooie plaats is voor een herdersvorst. Hij trekt verder en hij komt in Jezreel. Opnieuw weer zo'n plaats die ideaal is voor een herder met zoveel runderen. En toch, hij houdt niet stil. Hij heeft het geleerd, in Haran. Ik moet voortgaan totdat de Heere zegt, en hier moet je zijn. Hij wacht op de stem van de Heere. En zo komt hij langs het meer van Galilea uiteindelijk aan in Sichem. Sichem, dat is een hele belangrijke stad in die dagen. Als je de kaart van Israël bekijkt, dan zie je dat Sichem ligt tussen twee bergen, Ebal en Gerizim. En zodoende ligt het als het ware geografisch in het midden van Kanaan. Het is ook een kruispunt van allerlei belangrijke karavaanwegen. En als u thuis bent in de Heilige Schrift, dan weet u dat Sichem een hele belangrijke plaats is. Sichem, daar horen we later van in het boek Jozua, als de verbondsvernieuwing plaatsvindt. We weten ook van Sichem dat daar onder Rehabiam de scheuring heeft plaatsgevonden in het tweestammen en in het tienstammenrijk. Sichem, dus een belangrijke plaats in het leven van Israël. Hij komt aan daar in Sichem. Toch gaat Abraham niet in de stad Sichem zelf wonen, maar aan de rand van de stad. Hij slaat zijn tenten op in de buurt van Sichem. En waar dan? Wel, dat wordt ons heel nauwkeurig aangegeven. Namelijk bij het eikenbos van More. En dat heeft ons heel veel te zeggen. Dat is het laatste waar we vanavond even bij stil willen staan. Bij de plaats genaamd More, het eikenbos van More. En vanuit het Hebreeuws zien wij dat hier sprake is van een heilige plaats. Makom staat er. En dat is een aanduiding voor een plaats waar goden vereerd worden. En dan wordt er heel nadrukkelijk gezegd het eikenbos van More. En waarschijnlijk is het zo geweest dat daar in dat bos een hele bijzondere eik gestaan heeft. En daar werden allerlei uitleggingen gegeven door priesters. Want het woord More, dat betekent namelijk onderwijzer. Dus het is naar alle waarschijnlijkheid zo dat hier midden in dat Kanaan een plaats was, een cultische plaats, waar de heidense priesters van Baal uitleg gaven aan de mensen die kwamen vragen om raad. En dan is het waarschijnlijk zo dat die priesters dan in het ruisen van de bladeren en in het bewegen van de takken de stem van de afgod hoorden en zo de mensen allerlei raad gaven. Zo'n soort plaats kom je later ook tegen bij de richter Deborah. Luister maar wat we van haar lezen in Richteren 4. En zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en tussen Bethel, op het gebergte van Ephraim. En de kinderen Israëls gingen op om haar ten gerichte. En dan zeggen onze kanttekeningen daarbij, om van haar als profetes des Heeren wil te vernemen in zaken waar hij ze in geen uitkomst wisten, bij zichzelven of door gewone wegen van onderwijs of rechtspraak. Dus de mensen kwamen daar naar Deborah, die daar ook onder zo'n boom zat, om dan raad te geven. Nou, op die wijze ging dat ook bij de afgoden daar in Sichem gepaard. De mensen kwamen daar dus bij dat eikenbos van More om daar de priesters raad te vragen. En daar komt nu Abraham terecht. En dan staat er ook nog bij, en de Kanaanieten waren toendertijd in het land. En u moet zich dat maar gewoon proberen in te leven. Als Abraham daar die reis gemaakt heeft, en ik heb het ook eens even op de kaart en de schaal wat uitgekeken, maar dat is een reis geweest van, als het deze reis is, van meer dan 2000 kilometer heeft hij afgelegd. En dan komt hij uiteindelijk daar in Sichem en de Heere zegt, hier moet je halt houden. En dan houdt hij halt midden in het heidendom. Kun je begrijpen dat dat veel vragen heeft opgewekt in het hart van Abraham? Moest ik daarvoor uit Ur der Chaldeeën om hier in Kanaan mijn tenten op te slaan bij een heidendom, te midden van de heiden? Want hij komt niet in een leeg land. De Heer zegt niet, nou kijk, hier is Kanaan, daar woont geen mens en dat heb ik nou aan jou gegeven. Ga hier wonen, rusten en laat je herders hun kudde grazen. Er is niemand die je kan hinderen. Nee, hij komt daar in een land vol van heidenen, vol van Kanaanieten. En dan ook nog, als hij naar zijn vrouw kijkt, onvruchtbaar. Heren, wat moet er van uw beloften terechtkomen? U hebt gezegd dat u dat land mij zal geven aan mijn kinderen. Heren, hoe moet dat? Kijk eens, daar zijn de eikenbossen van Mamre. Daar zijn de Kanaanieten. En hier is mijn vrouw, onvruchtbaar. Heren, wat moet er van uw beloften toch terechtkomen? Heren, hoe moet dat allemaal toch? En dan mag het ons vanavond wel bijzonder raken. Als we daar Abraham zien staan, aangekomen, na zo'n lange, gevaarlijke, moeitevolle reis, daar aan de eikenbossen van More, in die heilige cultische plaats van Baal, te midden van de Kanaanieten, met een onvruchtbare vrouw. De vragen leven en ze reizen huigen hoog op. De Heere verlaat zijn kinderen niet. Want dan juist, als die vragen zich vermenigvuldigen, Heere, wat moet ik hier toch doen in Kanaan? Dan verschijnt de Heere. En de Heere laat het Abraham zien. Ik ben met je. En dan staat er zo, en de Heere verscheen hem. Niet alleen met een woord, zoals in Ur der Chaldeeën, in Haran. Maar hier verschijnt de Heere ook. We weten niet hoe. Waarschijnlijk misschien met een heerlijke lichtglans. Zoals de Heere dat meer deed in het oude verbond. En vanuit die lichtglans klinkt de stem. Abraham, ik ben er. Abraham, ik weet van je strijd, Abraham. Ik weet van de vragen. Dat je het Heer, hoe moet het? Wel, hier is mijn antwoord. Uw zaad zal ik dit land geven. De Heer had eerst gezegd. Ga heen naar het land dat ik u wijzen zal. En nu mag hij er komen. Dit is het land dat ik aan jouw kinderen geven zal. Ik zal het doen. Vertrouw op mij, Abraham. De Heere zegt, dit land, dat geef ik aan jou. En zo werkt de Heere nog steeds. Dwars door alle waarneembare feiten heen. Die zeggen, Heer, het kan toch niet. Hoe moet dat? Ik, een vreemdeling hier. En dit land vol van Kanaanieten. Met een onvruchtbare vrouw. Hoe moet het? En de Heere zegt, ik zal het je geven. Aan je kinderen, dit land. En zo spreekt de Heere gewis tot ieder die voor hem leeft. En laat dat ook vanavond weer zo'n zegenrijke les zijn. Als je voor onmogelijkheden staat, zoals Abraham daar stond, bij dat gebergte van Moreh, bij die eikenbossen, waar Baal gediend werd, te midden van de Kanaanieten, en met een vrouw op leeftijd, onvruchtbaar. Heere, wat moet er van uw belofte terechtkomen? Dan zegt de Heere, hier ben ik, Abraham. De Heere verschijnt. Ik weet van je af en ik vernieuw mijn belofte aan je hart. Zo zegt de Heere het. Die in mijn weg wandelt, Abraham, zal ik mijn heil doen zien. Vertrouw op mij. En zo wil hij antwoorden. Als de vragen oprijzen en je overweldigen. Hij zegt het. Vrees niet. Ik ben bij je. Hoor naar mijn stem. Maar wat is het dan erg, geliefden. Als je in tegenstelling tot Abraham nog maar steeds je eigen weg blijft kiezen. Luisteren naar je eigen stem. En niet wilt horen naar de stem van de Heere. Dan is het een doodlopende weg waar je op begeeft. Daarom klinkt het ook vanavond, telkens weer. En je voelt het toch, hoop ik, vanavond, dat de Heer je voor de derde maal op het hart klopt en zegt, zo gij dan heden zijn stem hoort, ga uit, ga dan uit. En laat het waar zijn, wat een dichter eens schreef. De wereld kiest zichzelf een land, een pad voor hare voeten. God vat de zijnen bij de hand. En brengt ze waar ze wezen moeten. Laat dat dan ook uw gebed zijn. Heere, vat u mij bij de hand. En leidt u mijn voeten op het pad des vredes. Abraham, daar gaan we mee eindigen. Hij bouwt een altaar. En hier zie je toch iets wonderlijks. Zou er dan toch nog iets zijn doorgedrongen? Van wat eenmaal vader Noach deed, toen hij behouden kwam uit de ark, dat hij een altaar bouwde voor de Heere, zou er toch iets nog overgedragen zijn, dat Abraham daar nu iets van na mag doen, waar Noach hem in voorgegaan is om een altaar te bouwen. Hij gaat de Heere hier offeren. En in dat altaar, dat hij daar voor de Heere bouwt, klinkt door zijn amen op het woord van de Heere. Ik zal dit land aan jouw zaad geven, Abraham. En dan zegt de Heere tot Abraham, ik zal het doen. En dan antwoordt Abraham, amen, Heere, want uw woord is de waarheid. Een altaar, het werd altijd geplaatst daar waar de Heere verscheen. Want dat staat er zo nadrukkelijk bij, op de plaats waar de Heere hem verschenen was. Een altaar. Letterlijk betekent het woord altaar slachtbank. En dan zien wij iets oplichten van Christus, die zich op het kruishout liet slachten. Waarom? Opdat God omgang kon hebben met een zondaar. Hoe kon God aan Abraham verschijnen, zijn belofte geven, Abrahams God zijn? Alleen vanwege Christus, die zich liet slachtofferen op het kruis van Golgotha, die zich op de slachtbank als het lam liet slachten, opdat God bij zijn volk zou kunnen wonen. Abraham, hij bouwde daar, daar in het centrum van Kanaan, waar Baal vereerd werd, bij de eikenbossen van Mamre, daar bouwde hij, pal naast, om het zo te zeggen, een altaar voor de levende God. En in dat altaar dat hij bouwde voor de Heere, klonk het door: dit land zal een land zijn wat de Heere zal toebehoren. En hier zal hij door zijn volk gediend worden. Wat een machtige getuigenis ging van dat altaar uit, te midden van die heidense volken, toen hij daar de Heere ging aanbidden. En het klonk door: ik buig niet voor de Baal, die hem helemaal omringde. Ik doe niet mee met de heidense afgodendienst, maar ik mag hier een altaar bouwen. En in mijn hart leeft het: loof den Heere die wonderen werkt. Ik mocht hier veilig aankomen met al de zielen die gij mij gegeven hebt. Loof de Heere die wonderen werkt, die Israël zijn volk versterkt. Hem die Abrahams heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. Dat was de boodschap. Hij mocht de Heere daar te midden van de heidenen aanbidden, als een enkeling te midden van een vreemd land. De mensen zullen ongetwijfeld naar Abraham toegekomen zijn en gezegd hebben: Abraham, waarom kom je niet bij ons? En waarom doe je niet met ons mee? En waarom ga je niet bij onze priesters ten raad? Wat zal het voor hem een gelegenheid geweest zijn? Nee, ik bid en aanbid de levende God. Van hem verwacht ik het. Hij heeft het verteld hoe hij uitgeleid is uit de Galdeën. En hoe hij in Haran gekomen is. De Heer hem opnieuw geroepen heeft. En hoe hij nou hier mag zijn, omdat God hem hier wilt hebben. Abraham, zo leefde hij daar te midden van de Kanaanieten. En ze hebben hem niets in de weg gelegd, want het was aan Abraham te merken: God is met hem. Abraham richt een altaar op uit dankbaarheid, in vertrouwen op het woord van de Heere, als een getuigenis te midden van het heidendom. Er liggen een aantal gedachten in. In de eerste plaats dat altaar, te midden van zijn gezin, te midden van degenen die met hem zijn meegegaan. Een altaar, de dienst van de Heere. Hoe is het met onze dienst van de Heere in ons gezin? Dat altaar als beeld van de huisgodsdienst. Is er ook in ons gezin huisgodsdienst? Richt de vader ook een altaar in het gebed, in het Bijbellezen, in het uitleggen van de schrift, in het priesterlijke leven? Is er ook een altaar in uw huis? En tenslotte de laatste vraag. Een altaar, een plaats waar we de Heere mogen ontmoeten. Ik vroeg het in het licht van de huisgodsdienst: is er een altaar? Ik vraag het ten slotte. In uw persoonlijk leven, is er een altaar? Is er een plaats in uw huis? Een plaats waar u de knieën buigt? Misschien een plaatsje op de zolder? Misschien een plaatsje in de schuur? Misschien een plaatsje voor uw bed? Maar dat u zeggen mag, Heere, u weet van het altaar waar ik mijn knieën buigen mag en de omgang met u, de Heere, mag ontmoeten. Mag het van u gelden met Abraham bij het altaar. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Amen. We willen graag met elkaar wat gaan zingen. En wel uit Psalm 62. We vinden in Psalm 62 iets verwoord van het leven van Abraham. En dan denk ik allereerst aan het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hoofd vertrekt, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Ik denk dat dat heel kenmerkend is voor het leven van Abraham. En dan ook het achtste vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. In Ur en in Haran. Dat 's Heere zij de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heer. Die heeft van u elk sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. We willen dan met elkaar zingen uit Psalm 62, de versen 4 en 8. En daarbij wil ik u ook vragen om dan ook eventueel na te denken over een vraag die u wil stellen. U hebt daar de gelegenheid voor op papier te doen. Of om dat ook straks gewoon staande te doen. Dat mag natuurlijk ook, want het is altijd heel fijn als er een paar vragen zijn die om wat nadere uitleg vragen van hetgeen dat we met elkaar mochten overdenken. Dus ik hoop dat u straks ook een aantal vragen hebt. En dan gaan we nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 62, de versen 4 en 8. Bedankt, broeder Kiewiet, dat u onze organist Jaap, die verhinderd was vanavond, wil vervangen. Het is altijd nog weer fijn dat u zo nog bij ons kan zijn. Goed, we hebben met elkaar geluisterd naar weer een stukje uit het leven van Abraham. We hebben iets gezien uit het leven van Lot, zijn aankomst in Kanaan, het oprichten van het altaar aldaar. Goed, wie van u heeft daar een vraag over? Wie? Ja, zeg het eens. Ja. Ja.
Zijn die gebleven?
Ja. Nou kijk, ik denk dat het zo is. En ik vind het wel een hele mooie vraag. Want die mensen die meegekomen zijn, die komen uit Haran en de omgeving. Hè? En dat zijn waarschijnlijk heidense mensen geweest. En de Heere die wil een volk hebben dat hem dient. En daarom heeft hij Abraham uitgekozen en hij wil met Abraham verder gaan. Met het geslacht van Abraham. En daarom moet ook later dan de knecht van Abraham dan uiteindelijk terug om familie op te zoeken. Dus het is zeker zo dat er godvrezende meegegaan zijn. Je ziet dat ook, ik heb dat voorbeeld genoemd, dat hij ook al een heel legertje heeft van mensen. En als de Heer dan ook komt met zijn verbondsluiting, dan moet hij ook al die mensen besnijden. En dan zien wij dat opnieuw weer, dat er dus heel wat zijn. Dus allen die bij zijn huis horen, die moet hij allemaal besnijden. Maar als het gaat om de lijn die de Heer heeft uitverkoren, zal ik maar zeggen, dan moet hij toch echt weer terug naar het geslacht van Sem, om het zo te zeggen. Hè? En daar moet hij zich een vrouw uit verkiezen. Dus ik denk dat die anderen wel zalig worden, maar dat dat ook is, zoals dat ook later zal zijn, als het volk Israël uit Egypte vertrekt, dan gaan er ook heel veel vreemden mee. Hè? Die wel bij het volk Israël horen, maar niet in een bloedverwantschap bij het volk Israël horen. Hè? En ik denk dat Abraham daarop gelet heeft, dat hij toch iemand wilde, hè? En dan in overeenstemming met de wil van de Heere, iemand die behoorde uit het geslacht van Sem. Uit zijn eigen familie. Omdat de Heere daarmee dat volk wilde bouwen. Dat lijkt mij zo de achtergrond. Dus dat waren wel mensen die de Heere vrezen en meegegaan zijn. Dat maken we eigenlijk ook op uit dat woord. De zielen die hij verkregen had. Er zit echt iets in van mensen die hem toegevoegd zijn. En ja, in die zin denk ik wel dat dat een hele betrouwbare verklaring is, hè, die ook verschillende verklarers ook volgen, dat dat ook echt mensen zijn die bij die geloofsgemeenschap, om het zo te mogen zeggen, bij de gemeente, hè, van het oude verbond al mochten horen. En zoals er ook later, zoals ik al zei, bij de uittocht uit Egypte ook allerlei mensen meegingen. Hè, maar die niet in die bloedafstamming hoorden bij het volk van Abraham, maar wel mochten delen in de genade van de God van Abraham. Heb ik je daar een beetje mee geholpen? Ja, mooi zo. Ik vond het wel een slimme vraag, om het zo te zeggen. Ik had er zelf nog niet eens over nagedacht, dus prachtig. En als er ook zulke vragen zijn, dan kun je daar ook eens met elkaar wat verder over doordenken. Goed, nou, wie heeft er nog meer een vraag? Ja. Even kijken hoor. Ja, en Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sari. En de naam van Nahors vrouw was Milka. Een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska.
Ja, omdat ik het over die naam had, er legt een sluier over. Ik heb zelf die betekenis nog nooit gehoord. Maar zou dat ook kunnen zijn omdat, ja, volgens mij zijn er meer kenden, dat zonder dat de man het wist, dat hij heiden was, dat er een bestemming voor dat kind was, was hij dan later in het leven van wat gaat kijken.
Ja, dat is mij ook opgevallen.
Er is een sluier. Kijk, als je dan teruggaat bij andere naamgevingen waar meerdere kinderen zijn, dan zegt Eva ook, ik had een man van de Heer gekregen. Dan gaat de verwachting al verder geestelijk.
Mm-hmm.
En ook is er van haar al geen geestelijk leven, dat kan weer zijn ongeloof verstoren. Maar dat hij daar toch geprofiteerd heeft over dat kind.
Oh, maar dat is natuurlijk heel goed mogelijk, hè? Want wij komen dat later natuurlijk in de schrift verschillende malen tegen, dat mensen een profetie hebben uitgesproken zonder dat ze ook maar enigszins beseften wat ze zeiden. En we kunnen alleen al denken aan de priester, de hoge priester, die natuurlijk gesproken heeft, hè? Het is goed dat één voor ons sterven in plaats van het hele volk, terwijl die daar de draagwijten geheel niet van doorzien heeft. En denk maar aan de profetieën van die daar bij Balak stond, Biliam. Hè, dan zie je ook dat Biliam over Christus zelfs gesproken heeft, zonder dat hij ook maar enige kennis van Christus omdroeg, nog het verlangen om hem te mogen kennen en te dienen. Dus in die zin is mij dat ook opgevallen, dat ik dacht, hé, het is een naam die past in het heidendom. Hè, van, nou ja, het leven ligt verborgen in de schoot van de afgoden. Hè, er is een sluier over, het is verborgen. Maar aan de andere kant, als je dan het leven van Lot verder mag gaan zien, dan zou je zeggen, ja, dat is toch wel heel treffend, dat eigenlijk over het leven van Lot eigenlijk ook een soort sluier ligt. Hè. We komen hem straks nog verschillende keren tegen. En vooral ook het levenseinde van Lot is natuurlijk toch wel heel erg treurig en donker. Hè. Zoals hij daar in Zoar leeft, hè, daar in die spelonk met zijn dochters. Dus in die zin is het wel heel treffend dat de Heer in zijn voorzienig bestel hem deze naam deed krijgen. Dat is mij ook opgevallen. Dat ik dacht, hé, dat is best wel opmerkelijk. Hè, dat daar zo'n sluier ligt over dat leven van hem. En het is alleen dat we twee kunnen mogen weten vanuit het getuigenis van de apostel Petrus. En dat hij de rechtvaardige Lot genoemd wordt. Hè. Maar anders dan zouden wij zeggen, nou, het is toch wel heel donker met hem afgelopen. Goed, en hoe het verder zit met de gezinsleden, dat wil ik nog wel eens nader onderzoeken. Of er nog aanwijzingen zijn of er meer kinderen waren dan hier genoemd worden. Goed, maar je moet daar altijd erg goed mee oppassen met al die stambomen. Omdat de namen soms wel eens hetzelfde zijn, terwijl er toch verschillende personen mee bedoeld worden. Goed, nou, heeft er nog iemand een vraag? Zo bij het luisteren. Wie zou nog een vraag willen stellen?
Ik ga je met
Noor. Ja.
Jij had nog een nooit goed doorgehad dan. Vroeger heb ik ook de zonnes van betaald.
Ja.
Maar heb ik altijd gezegd, God heeft Abraham geroepen. En in het begin wilde hij zijn vader meenemen.
Ja. Ja, daar komt weer die oude Lot naar boven, hè?
Ja. Heb ik ook echt gedacht, kijk, en dan zegt de Heer toch Abraham weer van Lot gescheiden.
Maar kijk, je mag daar niet uit afleiden. Kijk, de Heer die gaat zijn verbond oprichten met Abraham en zijn zaad. Hè? En het land wordt aan Abraham beloofd. Maar we zien elke keer weer dat de Heer ook aan de randen van dat volk ook zijn bekeerlingen heeft. Dus dat wil niet zeggen dat de Heer niet mensen die van buiten zijn, niet tot zijn volk wil rekenen. Maar heel bijzonder wil de Heer natuurlijk zijn verbond bevestigen met Abraham en zijn kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer het niet goed vond dat Tera mee zou gaan of dat Haran mee zou gaan. Ik kan daar geen grond voor vinden dat de Heer dat niet wilde. Want je ziet ook dat er heel veel met hem meegaan. Heel veel zielen die hij verkregen heeft. Dus het was echt niet de bedoeling dat ze maar met z'n tweetjes zouden gaan. Abraham en Sarai. Dat staat los van de verbondswil van de Heer. De Heer wil niet dat er één verloren gaat. Dus in die zin was het goed als er velen meegegaan zijn. En ik denk ook, als ik dat zo lees, dat er bij Abraham het verlangen was dat ze allemaal meegegaan zouden zijn. Dat ze allemaal zouden loslaten het afgodendom in Ur der Chaldeeën en in Haran. En met hem mee zouden trekken naar het land dat de Heer wijzen zou. En ik zei het al, dat zien we ook weer als het volk Israël uittrekt. Dan gaan er ook weer een heel wat mee met dat volk. En de Heer voegt er ook toe. Denk maar aan de vrouwen. Rut die toegevoegd wordt, de Moabitische. Die mag ook delen in de verbonds Rahab, de hoer. Die zelfs allemaal nog in het geslachtsregister van de Heer worden opgenomen. Maar als het gaat over dat volk, dan zegt de Heer, dan is Abraham de stamvader van dat volk. En met Abraham ga ik het verbond oprichten. En met de kinderen van Abraham. Dat is wel wat ons duidelijk wordt, later ook in Genesis 17. Maar ik zou niet zo ver durven gaan om te zeggen, nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling van de Heer, dat er meer mensen meegingen. Dat kan ik er niet uit opmaken. En dat zou ook strijden, denk ik, tegen heel de getuigenis van de Heilige Schriften. Dat de Heer ze roept van het oosten en van het westen. En dat ze allemaal komen mogen. Om bij hem vrede te vinden. Dus in die zin denk ik ook dat je dat zo wel mag zien. Ja? Goed. Blijft altijd weer nieuw, hè, zo'n geschiedenis. Als je dat ook weer eens opnieuw allemaal op je gemak mag overdenken en zien, dan zeg je, Heere, wat is er toch nog elke keer weer veel te leren. Ook al is het misschien op het eerste gezicht zo'n hele bekende geschiedenis over Abraham. Maar als je dan zo van woord tot woord de dingen weer eens mag overdenken, zeg je, ja, mag toch elke keer weer oude en nieuwe schatten uit dat woord voortkomen. Hè? Goed. Zijn er ook nog anderen die een vraag hebben, die je wat aan verwant misschien? Dat mag altijd. Hè?
Ja, je had het over Abraham die een altaar bouwde.
Ja.
Daar trokken de lijnen door elkaar. Christus.
Ja.
Is dat hier bij het altaar ook al zo ter sprake? Want er wordt ook nog niet gesproken over bloedstorting op het altaar. Dat het meer een uiting is van dankbaarheid. Want het is ook voor de eerste keer dat er in de Bijbel hier gesproken wordt dat Abraham een altaar oprecht.
Ja. En kijk, het is zo dat de ene verklaarde die blijft daarbij staan en die zegt, nou ja, het is alleen een gedenkteken. Een altaar werd opgericht op een plaats waar een god verscheen. Dat was ook bij de heidenen zo, een gebruik om een heilige plaats op te richten. Daar waar God verschenen is. En daar bouwde men dan een altaar als een soort gedenkplaats, waarbij dan stapels, stenen, als een soort monument werden opgericht. En er zijn verklaarders die daar blijven staan. En die zeggen, nou ja, dat is alleen maar een dankoffer geweest en meer niet. Die zelfs ook niet spreken over dat er iets opgeofferd werd. Alleen maar dat het een soort gedenkteken was, een plaats van herinnering. Hier is God mij verschenen. Maar toch gaan de meeste verklaarders toch wel verder en die zeggen, ja, maar het woord altaar, dat betekent toch slagbank. Dat betekent het letterlijk. Dus er is geen enkele verhindering, ook niet als we teruggaan naar Noach, die de Heer ook een altaar bouwde en daar ook op offerde. Om dan te zeggen, nee, maar dit is toch meer geweest dan alleen maar een gedachtenisplaats. Het is toch echt een plaats waar de Heere verscheen en waar de Heere dan aan Abraham zijn belofte geeft. En Abraham dan in dankbaarheid dat altaar bouwt, maar daar ook de Heere dank brengt door daar een offer te brengen. En dus dat echt aan dat altaar en de naam en de betekenis van altaar, dat daar echt ook gedacht moet worden aan een slachtoffer wat hij daar gebracht heeft. En in die zin mag je dat dan ook wel doortrekken, dat er ook bij Abraham al iets geweest is. Dat zal ook bij Abraham natuurlijk niet zo helder geweest zijn als wij dat nu in het Nieuwe Testament mogen weten. Maar toch ook al iets gezien is van dat er alleen door bloedstorting vergeving is. Want later lezen we het ook van Abraham dat hij de dag van Christus verlangd heeft te zien en heeft hem gezien. Maar het is natuurlijk bij de aartsvaders toch altijd wel in nevelen gehuld geweest. En dat rechte zicht, zoals wij dat nu mogen hebben, dat hebben zij nog niet ten volle gehad. Dat is ook het wonder van Pinksteren geweest. Dat ze dat echt ten volle mogen zien nu. Maar ik zei al, daar wordt wel door de verklaarders verschillend over gedacht. Dus die lijn die je zelf trekt van het is alleen maar een stapel stenen geweest als dankoffer. Als, nou hier is de Heer en dat mogen we ons blijven herinneren. Als we hier weer terugkomen, dan brengen die stenen ons dat weer in herinnering. Maar vanuit de betekenis van het woord altaar mag je ook wel verder zeggen. En het wijst toch alleen naar een slachtplaats waar een lam geofferd is. Waardoor God ook Abraham kon verschijnen. Want anders kon Abraham voor God niet verschijnen. En God niet aan Abraham verschijnen als er geen bloed was dat verzoening deed. Want dan gaan we natuurlijk terug naar de Hof van Eden, paradijs. Waar toch ook al bloed vloeide om de zonden te bedekken in de naaktheid. Dus dat bloed, dat zal daar toch ook gevloeid hebben. Al wordt het niet zo letterlijk gezegd. Is het... Ja? Goed. Anderen nog? Zo al pratend en luisterend. Er ligt nog een vraag. Ja. Moet ik even denken wat je bedoelt hoor. Dat je zegt van kijk, er zijn er altijd toegevoegd. Hè, in de zin die bij dat volk mocht ook behoren. Nou, we hebben dat zondag ook al, nog even overdacht dat er ook altijd toegetreden zijn via de proselietendoop hè, uit het heidendom. Hè. Maar als het gaat over de echte kinderen van Abraham, dan was het toch echt wel dat er een bloedlijn moest lopen. Ik dacht in de tijd van het Oude Testament via de vader. Ik heb later wel eens in het Jodendom gehoord dat het dan later in de bloedlijn van de moeder gaat. Maar hoe dat tegenwoordig gaat, weet ik niet meer. Maar in het Oude Testament lijkt mij dat via de vader te gaan. En dan zie je toch wel dat er uit het volk van Israël via de 12 zonen van Jacob echt uit die vertakkingen het Joodse volk ten volle is voorgekomen. Maar net wat ik zeg, aan de randen zijn er ook altijd uit de heidenen tot dat volk toegebracht. Hè, waarvan de vrouwen net al genoemd zijn. Hè, die bij de Heeren mochten behoren. Dus in die zin gaat het dan echt over de vaderlijke bloedlijn, om het zo te zeggen. Die is bepalend. En zo is het ook voor de Heer Jezus. Want daar zitten natuurlijk ook vrouwen in die van buiten komen. Maar via de vaderlijke lijn is de Heer Jezus toch echt ook een zoon van Abraham, om het zo te zeggen. Goed. Andere vragen nog?
Maar ik denk, u zegt, ja. Abraham, over hoe ver dat ze dat gezien hebben in Christus.
Ja.
Dat, ik zei niet dat Abraham hier op dit moment al dat gezien heeft, maar de Heer Jezus zegt, hij heeft me dat al van verre gezien.
Ja.
En nu las ik van de week bij Handelingen dat Petrus zegt in die Pinksterrede, over David, hoe ver dat die al gezien heeft. En dat Christus sterven zou en dat zijn lichaam geen verderving zou zien en dat nog zou staan. Ik bedoel, die heeft er toch ver in mogen blijven.
Ja, zeker. Nee, maar dat is natuurlijk ook, hoe moet ik dat zeggen, het rijke van de godsopenbaring, dat toch al vanaf de moederbeloften al over Christus, het vrouwenzaad, gesproken is. Alleen, wat ik wilde zeggen is dat wij natuurlijk nu met nieuwtestamentisch licht en met de uitstorting van de Heilige Geest nu terug mogen kijken in het Oude Testament. Het veel helderder mogen zien dan dat zij het gezien hebben. He? Dat is precies, hè? En van zijn rondwandeling en al die dingen heen, de stal van Bethlehem, dat zijn allemaal dingen die voor velen in de oude bedeling nog verborgen waren.
Ja,
dat had Nathan hem gezegd, hè, zijn stoel zou zijn tot in eeuwigheid. Hè. Maar dat voorbeeld wat u aanhaalt en wat ik zo even ook aanhaalde, is natuurlijk het meest duidelijke, hè, dat het toch al iets is geweest bij hem van het zien van Christus, hè? En van zijn dag. En dat ze toch allemaal iets gezien hebben dat er geen verzoening is dan alleen door het bloed van Christus.
Dat de God ook ver ziet.
Nou, precies. Hè? Ja. Dat is onder meer zo. Hè? Ja. Goed. Anderen nog? Nee? Dat mag echt hoor. Maar het hoeft natuurlijk niet. Hè? Het is inmiddels ook weer 9:30, dus wat dat betreft dan zijn we mooi aan de tijd. Goed, dan hoop ik toch echt ook van harte dat ook al deze dingen, al is het ook in een alleenvoudigheid in een bijbelkring, maar waar we mee begonnen zijn, en Abraham trok heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. Ja, laat dat wonder toch ook in uw leven plaats mogen vinden. Hè? Uittrekken uit Haran, uit Ur der Chaldeeën. Het is zo allernoodzakelijkst om uitgeleid te worden. Hè? Door de machtige hand van de Heere. En als u dat nou nog niet bent, hè, laat dan ook vanavond er geen rust zijn. Ook in Haran niet. Hè? Daar kom je nog in om. Je moet naar Kanaan. En de Heere geven ook dat we geen rust zullen hebben bij alles wat er al geweest is, maar voordat we zijn in die schuilplaats des Allerhoogsten, en dat we daar veilig in mogen zijn. En ik bid ook dat de Heere dan ook daartoe deze Bijbelkring wil zegenen, dat we met een Abraham uitgeleid mogen worden en dat we ook mogen aankomen in dat Kanaan der rusten. Goed, we zullen nog met elkaar een versje zingen. Geeft u het maar op. Want ik heb verder maar 2 psalmen gegeven. Dus wat denkt u, broeder? Wat zullen we zingen? Ja? Welk vers? Het eerste vers. Dan zingen we met elkaar uit psalm 89. En dat sluit in die zin goed aan, hè, dat het woord van de Heere een onwankelbaar woord is. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zullen we dat tot slot met elkaar zingen? Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Goed. Zullen we samen de Heere zoeken. Heere en Abraham toog uit, gelijk de Heere tot hem gesproken had. Heer, u hebt al zoveel malen tot ons gesproken, door uw woord in de prediking, in de weg van uw voorzienigheid. U hebt al zoveel malen geklopt op de deur van ons hart. Heere, geef toch dat we al die roepstemmen niet in de wind zullen slaan. Heere, maar dat we zullen gaan, omdat u spreekt. En mag het eens zijn door uw geest met macht en majesteit, dat we er niet meer onderuit kunnen, Heere. En dat de rust ons wordt opgezegd, dat we geen vrede meer hebben met het leven dat we nu leven, ook al is het alleszins godsdienstig. Heer, het is niet genoeg uit Ur naar Haran, maar het moet verder komen. Ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Heer, we moeten losgesneden worden, losgeslagen van die oude Adam. Heer, wilt u ons eruit trekken met uw onwederstandelijke kracht, want anders zullen we er nooit uitgaan. Heere, trek ons dan met koorden van liefde. En geef dat we dan ook zo naar huis mogen gaan. Heere, u roept ook mij, dat ik luisteren mag en horen mag. En dat ik gaan mag de weg die u wijzen zal. Heere, dan moet ik alles loslaten. Vader en moeder, alles wat me lief is, om u alleen over te houden. Heere, wij bidden u dat. Geef dat we dat allemaal mogen kennen en dat niemand van ons verloren gaat. Heer, u roept nog steeds, keer op keer, ook in deze Bijbelkring weer, dat we uw stem dan horen mogen en uitgaan. Heer, maar wat ligt er ook een troost in deze geschiedenis. Abraham, hij mocht aankomen. De plaats die u hem gewezen hebt en die u hem geven zal. Heere, dat we dat ook weten mogen, vanavond bij vernieuwing. Het ligt zo vast in hem, die in mij begonnen is en ook in mij het werk voleinden zal. Het ligt niet in mij, het lag ook niet in Abraham, maar het ligt in u zo vast, zo eeuwig vast. En wij bidden u, dat er ook een altaar mogen zijn. Een altaar, dat spreekt van de godsontmoetingen. En we zijn er alleen, vanwege uw lijden en sterven, dat we daaruit leven mogen, een leven uw naam ter eer. Ga zo met in ieder van ons mee. Verzoen het zondige wat ons ook in het luisteren heeft aangekleefd. Vergeef het toch uit genade. En zie in gunst op ons neer, gans voor met uw heiligt. Wij bidden u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie komst hierheen. Van harte ook God zegen toegebeden, ook in het bijzonder de kerstdagen. En ook al het goede toegewenst en we hopen tot ziens.